Voordat we deze dienst met elkaar willen openen met gebed, wil ik graag een psalm met u lezen. Psalm 92. Psalm 92, dat is een lied op de Sabbatdag, staat erboven. En wat is het goed om die psalm met elkaar te lezen aan het begin van deze dienst. In Psalm 92 lezen we vanuit Gods woord: het is goed om de Heere te loven en voor uw naam psalmen te zingen, Allerhoogste. In de morgen uw goede tierenheid te verkondigen en uw trouw in de nachten. Op het 10-snarig instrument en op de luit, bij snarenspel op de harp. Want u hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Ik zal vrolijk zingen over de werken van uw handen. Heere, hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Een onverstandig man weet hier niet van, en een dwaas begrijpt het niet. Wanneer de goddelozen groeien als gras, en alle die onrecht bedrijven bloeien, om tot een eeuwigheid weggevaagd te worden. Maar u bent de Allerhoogste, voor eeuwig de Heere. Want zie, uw vijanden, Heere, want zie, uw vijanden zullen omkomen. Allen die onrecht bedrijven zullen overal verspreid worden. Maar u zult mijn horen opheffen als die van een wilde os. Ik ben met verse olie overgoten. Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden. Mijn oren zullen horen wat de kwaaddoeners overkomt die tegen mij opstaan. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de Heere geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Ze zullen fris en groen zijn om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Hij is mijn rots en in hem is geen onrecht. Amen. Dan mogen we zo deze dienst met elkaar beginnen. Laten we met elkaar ook bidden en dat we ook onze verwachting mogen uitspreken van deze dienst. Dan willen we vanochtend gaan luisteren naar een gedeelte uit het Oude Testament, uit het boek Richteren, Richteren hoofdstuk 4. Richteren hoofdstuk 4 willen we vanochtend naar gaan luisteren. En ik wil u vragen om dat met mij op te zoeken. Ik heb gezien dat het voor u op papier staat, dat is fijn, dan kunt u meelezen. We zullen eerst met elkaar hoofdstuk 4 uit het boek Richteren lezen. Gods heilig en onfeilbaar woord zegt het volgende: toen Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Daarom leverde de Heere hen over in de hand van Jabin, koning van Kanaan, die te Hazor regeerde, en zijn legerbevelhebber was Sisera. Deze nu woonde in Haroset Hagoyim. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere, want hij had 900 ijzeren strijdwagens en hij had de Israëlieten met geweld onderdrukt 20 jaar lang. En Deborah, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lapido, die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël. Zij woonde onder de palmboom van Deborah, tussen Rama en Bethel in het bergland van Efraïm. En de Israëlieten gingen voor de rechtspraak naar haar toe. Zij stuurde een bode en liet Barak, de zoon van Abinoam uit Kedes Naphtali, roepen en zei tegen hem: heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden? Ga, trek op naar de berg Tabor en neem 10.000 man met u mee van de nakomelingen van Naphtali en van de nakomelingen van Zebulon. Dan zal ik bij de beek Kizon Sisera, de legerbevelhebber van Jabin, naar u toetrekken met zijn strijdwagens en zijn troepenmacht, en ik zal hem in uw hand geven. Toen zei Barak tegen haar: als u met mij mee zult gaan, dan ga ik, maar als u niet met mij mee zult gaan, dan ga ik niet. En zij zei, ik zal wel met u meegaan, maar er zal op de weg die u gaat voor u geen eer te behalen zijn. Want de Heere zal Sisera overleveren in de hand van een vrouw. Toen stond Deborah op en ging met Barak naar Kedes. Barak riep vervolgens Zebulon en Naftali te Kedes bijeen en hij trok te voet op met 10.000 man. Ook Deborah trok met hem op. Heber nu, de Keniet, had zich afgezonderd van Kain, van de zonen van Hobab, de schoonvader van Mozes. Hij had zijn tenten opgezet tot aan de eik in Zaanaim die bij Kedes staat. Toen vertelde men Sisera dat Barak de zoon van Abinoam de berg Tabor was opgetrokken. Daarop riep Sisera al zijn strijdwagens bijeen, 900 ijzeren strijdwagens, en al het volk dat bij hem was, vanuit Haroset Hacholim bij de Bekizon. En Deborah zei tegen Barak, sta op, want dit is de dag waarop de Heere Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de Heere niet uitgetrokken voor u uit? Toen daalde Barak van de berg Tabor af met 10.000 man achter zich. En de Heere bracht Sisera met al zijn strijdwagens en heel zijn leger door de scherpte van het zwaard in verwarring voor Barak, zodat Sisera van zijn wagen afklom en te voet vluchtte. Barak joeg de strijdwagens en het leger na tot Haroset Hacholim en heel het leger van Sisera viel door de scherpte van het zwaard, zelfs niet één bleef er over. En Sisera vluchtte te voet naar de tent van Jael. De vrouw van Heber, de Keniet, was namelijk vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en het huis van Heber de Keniet. Jael kwam naar buiten, Sisera tegemoet, en zei tegen hem, wijk af van uw weg, mijn heer, wijk af van uw weg, en kom bij mij, wees niet bevreesd. En hij week naar haar af, in de tent, en zij dekte hem toe met een deken. Daarna zei hij tegen haar, geef mij toch een beetje water te drinken, want ik heb dorst. Toen opende zij een leren melkzak en gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. Ook zei hij tegen haar, ga bij de ingang van de tent staan. En als er iemand komt en u vraagt en zegt, is hier iemand? Dan moet u zeggen, niemand. Vervolgens nam Jael, de vrouw van Heber, een tentpin, nam een hamer in haar hand, ging stilletjes naar hem toe en dreef de pin in zijn slaap, zodat hij aan de grond vast zat. Hij was namelijk in een diepe slaap gevallen en uitgeput. En hij stierf. En zie, Barak achtervolgde Sisera. Jael kwam naar buiten hem tegemoet en zei tegen hem, kom en ik zal u de man laten zien die u zoekt. Zo ging hij bij haar naar binnen en zie, daar lag Sisera dood met de pin in zijn slaap. Zo vernederde God op die dag Jabin, de koning van Kanaan, voor de Israëlieten. De hand van de Israëlieten drukte gaandeweg harder op Jabin, de koning van Kanaan, totdat zij Jabin, de koning van Kanaan, hadden uitgeroeid. Amen. Wie had dat ooit gedacht? Deze uitspraak hebben we misschien allemaal wel eens gehoord of misschien zelf wel in de mond genomen. We hebben het zelf meegemaakt. Iets totaal onverwachts gebeurt met een positieve uitkomst. U had er nooit op gerekend. Het niet zien aankomen. Het leek allemaal zo, ja, zo onmogelijk van tevoren. Maar de Heere God voorzag wonderlijk in een uitkomst. En misschien hebt u toen wel gezongen die bekende woorden van Psalm 42 vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven. En zo is het gebeurd. De Heere gaf uitkomst, alleen op een manier die u totaal niet had verwacht. Nou, zoiets moet de ervaring zijn geweest, bedenk ik mij, van het volk Israël hier in Richteren hoofdstuk 4, waar we vandaag van horen. Maar die uitkomst die de Heere gaf, die ging niet vanzelf. In het voorgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 3 van het boek Richteren, daar komen we de eerste drie richters tegen. Dat zijn Otniel, Ehud en Samgar. Otniel, dat was een richter die was aangesteld door God om Israël te verlossen van de koning van Mesopotamië. Een buitenlandse koning dus. We zouden kunnen zeggen, die Otniel, dat was meer een standaardrichter. Maar we komen ook Ehud tegen in het voorgaande hoofdstuk. Ehud, hij werd door God gebruikt op een manier die wij niet zouden hebben bedacht. Ehud was een linkshandige Benjaminiet. En Benjamin betekent zoon van mijn rechterhand. Ziet u hier wat er staat? Een linkshandige Benjaminiet. Een linkshandige zoon van mijn rechterhand. Ten slotte hebben we gehoord van Samgar. Tenminste, dat hebben we nu niet gelezen, maar als we hoofdstuk 3 zouden lezen, komen we hem tegen aan het einde. Samgar, de zoon van Anat. Dat is alles wat we van hem weten, want meer staat er niet over hem beschreven. We zouden zeggen, hij was meer van een soort van een verborgen richter. Onbekend. En er staat van hem dat hij doodde 600 Filistijnen met een prikstok voor ossen. Die drie richters in het voorgaande hoofdstuk, die waren helaas niet in staat gebleken om Israël te verlossen van de vijand. Om Israël terug te brengen tot God. Maar God is altijd in staat om zijn kinderen te verlossen. En hij is er niet aan gebonden om dat steeds op eenzelfde manier te doen. Zoals we hebben gehoord vanochtend hier in hoofdstuk 4. Hij doet dat soms op manieren die wij niet zouden verwachten en zelfs niet zouden bedenken. Opnieuw, hoofdstuk 4 begint schokkend. Want we lezen daar, de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. En dat zinnetje is als het ware een refrein in het hele boek Richteren. Als u het boek zou doorlezen, komt u telkens weer die zin tegen. Dat zij deden, de Israëlieten, zij deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Maar deze keer is de richter geen man, maar een vrouw. En haar naam was Deborah, die ook een profetes was. En dat was nog veel meer ongebruikelijk dan die voorgaande richters die ik zojuist noemde. Het klinkt zelfs nog vreemder dan een linkshandige Benjaminiet. Een linkshandige zoon van mijn rechterhand. Hier in hoofdstuk 4, daar lezen we de geschiedenis heel gedetailleerd wat er gebeurde. Het is beschreven voor ons. En in hoofdstuk 5, dat hebben we vanochtend niet gelezen. Hoofdstuk 5 is als het ware een lofzang op wat er gebeurd is en beschreven is in hoofdstuk 4. En zo nu en dan zal ik tijdens de preek een klein uitstapje maken naar het hoofdstuk 5. Om te laten zien en horen wat daar staat. En vanochtend heb ik boven de preek geschreven: gezegend onder de vrouwen. En in de eerste plaats willen we met elkaar nadenken over een te verwachten vijand. Want die zien we in de verzen 1 tot en met 3 van hoofdstuk 4. In de tweede plaats staan we stil bij een moeder in Israël. De verzen 4 tot en met 16. En in de derde plaats willen we stilstaan bij een onverwachte verlossing. In de verzen 17 tot en met 23. Gezegend onder de vrouwen. In de eerste plaats een te verwachte vijand. Dat kon je toch verwachten, Israël. Zo zouden wij kunnen reageren. Ehud was gestorven en daar gaat Israël weer. Ze deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Het begint een sleur te worden. Het wordt saai. En dat is nou precies wat zonde doet. Het is een sleur. Keer op keer maar weer zondigen. Het verlaten van de Heere zit Israël als het ware in de genen, zouden we kunnen zeggen. De zonde zit diep van binnen. Maar als we eerlijk zijn, zo is het ook bij ons. Ook wij worden immers geboren onder de slavernij van de zonde. Het zit ook ons in de genen. En de Heere ziet ook deze keer de zonde niet door de vingers. Nee, dat kan God niet. Dat zou ingaan tegen zijn heiligheid. Tegen wie hij is. En de Heere levert dan ook Israël over, zo hebben we gelezen, in de hand van Jabin, die koning. De koning van Kanaan, lezen we, die te Hazor regeerde. We vinden dat in vers 2. Het is goed om te weten dat de Kanaanieten niet een centraal koninkrijk hadden in die tijd. Maar Kanaan bestond uit kleine koninkrijkjes. We zouden kunnen zeggen een soort stadstaten. En in onze tijd zouden we dat kunnen vergelijken met bijvoorbeeld Monaco of Vaticaanstad. En zo'n stadstaat had een heerser. En in dit geval hier was dat koning Jabin. En ik weet niet of het u is opgevallen, maar die koning Jabin die wordt genoemd aan het begin van het hoofdstuk en aan het einde van het hoofdstuk. Maar hij liet het werk over aan zijn generaal Sisera. Er is meer aandacht voor Sisera die het vuile werk mag opknappen. In hoofdstuk 3, het voorgaande hoofdstuk, daar kunnen we lezen dat Israël te maken kreeg met buitenlandse koningen. We hebben gehoord, en ik heb het al even aan het begin genoemd, dat was de koning van Mesopotamië. En het was de koning van Moab. Maar hier in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 4, vanmorgen, treffen we dus een binnenlandse koning aan. Die hen met geweld onderdrukte. Een Kanaanitische koning. En het niet luisteren naar de Heere had de Israëlieten eerst 8 jaar onderdrukking opgeleverd. Toen 18 jaar onderdrukking opgeleverd. En nu zelfs 20 jaar. 20 jaar onderdrukking. Er zit dus een opbouw in. En de last als gevolg van het niet dienen van de Heere wordt steeds zwaarder. Het drukt steeds zwaarder op het volk. Maar die koning Jabin, ja, het was een te verwachte vijand. Want Israël had de Kanaanieten immers niet volledig uitgeroeid. Israël had niet afgerekend met de spotters van God. En dat was nu wat Israël kon verwachten. Het was een gevolg van hun laksheid. En van het niet zo nauw nemen met Gods geboden. Met zijn inzettingen die heilzaam zijn. En zegenrijk. Nee, ze wilden leven zoals de volkeren rondom leefden. Is dat niet vaak hetzelfde met onze zonde? Wanneer wij niet volledig breken met zonde in ons leven, dan zullen die vroeg of laat weer de kop opsteken. Ja, en dan kunnen die zonden ons zelfs fataal worden. Ze kunnen zich tegen ons keren. En nou, dat gebeurde hier bij Israël in Richteren hoofdstuk 4. Maar laten we niet treuren, want David geeft ons een wijze raad. In Psalm 32 vers 5 zegt David: mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Israël, ja, Israël werd met geweld onderdrukt. En deze koning Jabin, hij had een oorlogsmachine van wel 900 ijzeren strijdwagens. Bedenk u eens wat dat is. 900 ijzeren strijdwagens. Die waren nu als het ware nodig om Israël op de knieën te krijgen. Ja, Israël kon deze vijand verwachten. Omdat ze niet gedaan hadden wat de Heere God had gezegd. De Kanaanitische volken waren immers niet uitgeroeid. We zien hier dus de opstand van een oude vijand van Israël. De oude aartsvijand. Ja, het was te verwachten als gevolg van Israëls falen en hun zondige levensstijl. Het was een straf van God. En Israël laat opnieuw haar ware karakter zien. Op het moment dat de richter gestorven was, dat er geen leiding meer was, ging het fout. We zouden zeggen, dat is hypocriet. De Heere wilde immers niet dat Israël zich vermengde met de corrupte invloed van de wereld. De Kanaanieten. Maar voordat we nu gaan wijzen naar Israël, moeten we ook eerlijk onszelf de vraag stellen vanochtend. Hoe zit het in ons leven? Hoe is ons leven? Willen wij van harte de Heere dienen? Is er bij ons een verlangen om te leven naar zijn geboden, naar zijn woord, om te doen wat de Heere zegt en te breken met zonde? Laten we toch met heel ons hart de Heere dienen. Hem zoeken. Zijn bepalingen, zijn inzettingen, zijn geboden, ze waarschuwen ons. En bovendien zijn ze zoeter dan honing, zegt een psalm. Weet u, deze dingen die we vanochtend lezen, die zijn geschreven voor ons. Zodat wij ervan zouden leren. Dat is wat de apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 10. Als hij spreekt over Israël en al die gebeurtenissen. De apostel Paulus zegt, het is geschreven voor u. Zodat wij ervan zouden leren. Het volk Israël is als voorbeeld voor ons. Ja, deze te verwachte vijand, deze Kanaanitische koning, hij onderdrukte de Israëlieten zwaar. En dat waren wel 20 jaar. 20 jaar lang. En we lezen hier ook dat het een onderdrukking met geweld was. Het was een zware, het was een grove onderdrukking. En daar kunnen we iets van horen in hoofdstuk 5. En ik ga het u voorlezen. Uit hoofdstuk 5, vanaf vers 28 tot 30. Daar lezen we deze woorden. Door het venster keek zij uit. De moeder van Sisera schreeuwde door het traliewerk. Waarom duurt het zo lang voordat zijn wagen komt? Waarom blijft het geratel van zijn wagens uit? Haar meest wijze vorstinnen antwoordde. En ook zij beantwoordde haar woorden voor zichzelf. Zouden zij dan geen buit vinden en verdelen? Één meisje of twee meisjes voor elke man? Een buit van gekleurde stoffen voor Sisera? Een buit van gekleurde stoffen? Geborduurde gekleurde stoffen aan beide zijden geborduurd voor om de halzen van de buit. Wat we hier lezen, dat is grove onderdrukking. We lezen hier over verkrachtingen die plaatsvonden ten tijde van koning Jabin door Sisera en zijn manschappen. Want we hebben gelezen 1 of 2 meisjes voor elke man. Grove onderdrukking. Nu dat de Israëlieten zwaar onderdrukt worden, nu roepen ze uit tot de Heere. Maar het was toch een te verwachte vijand, Israël? En waarom moest het nou 20 jaar duren voordat ze uitriepen tot de Heere? Hoe zit het bij ons? Hoe lang wacht u, om nog uw toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus? Brengt alles wat we vandaag zien en gebeuren, alles om ons heen, ons niet tot verootmoediging en schuldbelijdenis? Brengt het ons niet op de knieën in afhankelijkheid van de Heer? Ja, Israël is in nood. En Israël moet opnieuw bevrijd worden van een fysieke vijand in de persoon van Sisera en koning Jabin. Maar ook moet Israël bevrijd worden uit de geestelijke gebondenheid van de zonde. Maar de Heere, hij is genadig. Hij hoort opnieuw het hulpgeroep van Israël. En hij geeft Israël nu een geestelijke moeder. Dat is ons tweede punt vanochtend. Een moeder in Israël. We hebben in de eerste plaats gezien een te verwachte vijand. En nu in de tweede plaats zien we een moeder in Israël. In de versen 4... tot en met 16 van hoofdstuk 4. In vers 4 lezen we: en Deborah, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lapidoot, die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël. Het is opvallend dat een vrouw leiding gaf aan Israël. Vrouwelijke leiding was ongebruikelijk. Hier hebben de mannelijke leiders het af laten weten. Want we lezen tevens dat deze vrouw recht sprak. Dat kunnen we vinden in vers 5. En er was zelfs een palmboom naar haar vernoemd. De locatie waar zij woonde. Ja, Deborah, zij was als een moeder in Israël. Zoals we dat lezen in hoofdstuk 5, vers 7. Zij was bereikbaar voor het hele volk in het bergland van Efraïm. En zij zorgde als een moeder voor het volk Israël ten tijde dat mannelijk leiderschap ontbrak. Ze zorgde zoals een moeder zorgt voor haar kleine kinderen. Dat een vrouw de positie van richter had, was ongebruikelijk. Het geven van leiding was namelijk een mannelijke taak, een mannelijke rol. Wat heeft dit ons te zeggen? Er was blijkbaar geen man geschikt voor deze functie. Het ontbrak in Israël aan mannelijk leiderschap. Sterke leiders, moedige mannen, ze werden niet gevonden. Mannen die stonden voor de waarheid. De afwezigheid van mannelijk leiderschap in de geschiedenis van Israël is niet positief. Het is veel meer kritiek. Het was niet goed. Want zo heeft de Heere het niet bedoeld. En is dit ook niet terug te zien in onze maatschappij? De mannen waren zwak. Ze deden niet wat er van hen verwacht werd. Er waren geen mannen in Israël die het woord van God gehoorzaamden en tegen de Kanaanieten vochten, die leiders waren. We zouden zeggen, het waren slappelingen. En hetzelfde als wat toen gebeurde, dat kan vandaag de dag ook het geval zijn. Zwakke, besluiteloze mannen die geen leiding nemen. Ze plaatsen een vrouw in een positie die haar onnodig kwetsbaar maakt. Of die haar eerste verantwoordelijkheid helemaal niet is. Dat kan zijn in het gezin, bij het geestelijk leidinggeven, of in de samenleving en zelfs vandaag de dag in de kerk. Mannen die weigeren om een echte man te zijn. We zouden kunnen zeggen, zoals de mannen gaan, zo gaat het volk van Israël. Zoals de mannen gaan, zo gaat het gezin. Zoals de mannen gaan, zo gaat de kerk. Alhoewel Deborah een ongebruikelijke positie innam, ze was wel in deze positie, omdat de Heere haar hiertoe had aangesteld. Ze stond op als een moeder in Israël. Kijk maar naar vers 6 en 7 van hoofdstuk 5 en ik lees het u voor. Wat we daar lezen in vers 6 en 7 van hoofdstuk 5 is het volgende. In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jael lagen de wegen verlaten. En zij die de paden bewandelden gingen kronkelwegen. De dorpen lagen verlaten in Israël. Ze lagen verlaten totdat ik, Deborah, opstond. Tot ik opstond, een moeder in Israël. Deze verzen die zeggen ons dat het volk bang was om de vijand te ontmoeten. Het volk reisde namelijk over de paden en kronkelwegen, in plaats van over de hoofdwegen. Het volk woonde niet langer in dorpen, maar voor hun veiligheid waren ze gevlucht naar de heuvels. Hoofdstuk 4, vers 6 laat ons het leiderschap van Deborah zien. Want ze liet Barak roepen en ze zei tegen hem: heeft de Heere, Jahwe, de God van Israël, niet geboden: ga, trek op naar de berg Tabor en neem 10.000 man met u mee? En even verder dan lezen we: en ik zal hem in uw hand geven. Deze vrouw, zij vertrouwde de Heere. En zoals we lezen in vers 14, ze herinnerde Barak er zelfs aan dat de Heere Sisera zou overgeven in de hand van Barak. Deze vrouw, deze moeder in Israël, was een profetes en richter. Deze vrouw leidde haar volk. Maar Deborah moest een opdracht geven. Ze moest Barak nog eens verzekeren van de overwinning. En ze moest Barak sturen. Ze moest hem herinneren aan, denk je wel wat de Heer heeft gezegd? De koning zal in je hand worden overgegeven. Maar laten we nou eens luisteren naar wat Barak antwoordt. Hij zegt tegen Deborah: als u met mij mee zult gaan, dan ga ik. Maar als u niet met mij mee zult gaan, dan ga ik niet. Wat vinden we van deze reactie? Het klinkt laf. Heeft hij misschien een gebrek aan zelfvertrouwen? Ontbreekt het hem aan ruggengraat? Is Barak hier misschien een voorbeeld van alle mannen in Israël? Stelt Barak hier voorwaarden? Als u dit doet, dan zal ik dat. Barak, het lijkt sterk op kleingeloof, man. God had toch op voorhand beloofd dat hij de overwinning zou behalen? Dat hij de overwinning zou geven? Sisera zou toch worden overgegeven in de hand van Barak? En hoe dan ook, Deborah gaat met Barak mee. Vers 9 zegt, ik zal wel met u meegaan, maar er zal op de weg die u gaat voor u geen eer te behalen zijn, want de Heere zal Sisera overleveren in de hand van een vrouw. Geen eer voor een man hier. Ja, Barak zal de eer van de overwinning niet krijgen, maar de eer gaat naar een vrouw. Het klinkt zelfs een beetje als een verwijt. Ik ga ervan uit dat u allemaal Hebreeën hoofdstuk 11 wel eens heeft gelezen. In dat hoofdstuk zien we allemaal, we zouden kunnen zeggen, geloofshelden genoemd worden. Maar wiens naam lezen we in vers 32 van Hebreeën hoofdstuk 11? Het is niet de naam van Deborah. Het is niet de naam van Jael. Maar Barak wordt genoemd in dat geweldige hoofdstuk. Barak wordt genoemd in dezelfde rij met Gideon en Simson en Jefta. En broeders en zusters, gemeente, dat is een bemoediging voor ons vanochtend. Dit waren namelijk geen mannen die perfect waren, maar het waren mannen die op hun God vertrouwden. En de Heere heeft grote dingen door hen gedaan, ondanks hun onvolmaaktheid. Ziet u, er is hoop. Hoop voor mensen met een klein geloof, of misschien een zwak geloof. Ondanks wie ze van nature zijn, heeft de Heere hen toch opgenomen in dit belangrijke hoofdstuk uit de brief aan de Hebreeën. Abraham staat in dat hoofdstuk beschreven. Maar ook wij weten dat Abraham zijn zwakheden had. Toen hij vertelde dat zijn vrouw zijn zus was, weet u wel? En als we zo vers 9 hier in hoofdstuk 4 lezen, dan kunnen we denken dat Deborah de eer zal behalen. He, want de eer zou naar een vrouw gaan, heeft zij gezegd. En dan denken we zo van, nou, dat zal dan Deborah wel zijn. Dat is de indruk die we zouden kunnen krijgen. Maar God bestuurt alle dingen. Hij voert de regie. Want dan krijgen we ineens dat vers 11, zo'n opmerkelijk vers in dit hoofdstuk. Zomaar een vers waarvan we kunnen denken, wat doet dat vers hier nou zo midden in deze geschiedenis? Daar lezen we, Heber nu, de Keniet, had zich afgezonderd van Kain, van de zonen van Hobab, de schoonvader van Mozes. Hij had zijn tenten opgezet tot aan de eik in Zaanaem, die bij Kedes staat. Maar we zullen horen en zien dat niets bij toeval gebeurt. En ook dit vers staat er niet zomaar. Hij die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil. Hij bestuurt alle dingen God zelf, ook vandaag de dag. Dit vers toont ons Gods voorzienigheid en we zullen dat straks gaan horen. Heber, onthoud u die naam maar. Deborah, ja, ze ging met Barak mee. Maar Barak moest de strijd aangaan. De strijd vond plaats bij de beek Kizon, dat hebben we gelezen. De beek Kizon die lag in een vallei die droog lag gedurende dit tijdstip van het jaar. We noemen dat ook wel een wadi, drooggevallen rivierbeddingen. En het was 10.000 man voetvolk tegen 900 ijzeren strijdwagens. Vandaag zouden we zeggen 900 tanks. Een beetje dat vergelijk. Nou, dat klinkt bijna suïcidaal, toch? Wie kan er op tegen een overmacht van 900 ijzeren strijdwagens? En er waren er zelfs die niet meededen. Ze gingen de strijd nog steeds niet aan. Zij die zich niet gedroegen als mannen, ook nu nog niet. We kunnen dat lezen in hoofdstuk 5. Vanaf vers 15b tot en met vers 18. Want we lezen in die verse, Ruben bleef bij de schaapskooien om te luisteren naar het geblaat van de kudde en de fluit van de herder. Gilead was niet gemotiveerd. En Dan en Aser waren druk met handel drijven met de Foeniciërs langs de kust. Ze gingen dus niet mee te strijden. Ze waren meer geïnteresseerd in hun eigen belangen dan dat ze betrokken waren bij de belangen van God. Maar hoe zit dat met ons? Nemen wij onze verantwoordelijkheid als gemeente? Zijn wij gehoorzaam aan het woord van de Heere? Of laten we het maar graag aan anderen over? Vers 15 laat ons opnieuw zien wie de regie voert. Want daar lezen we, en de Heere bracht Sisera met al zijn strijdwagens en heel zijn leger door de scherpte van het zwaard in verwarring voor Barak, zodat Sisera van zijn wagen afklom en te voet vluchtte. Vanuit hoofdstuk 5 vers 4 en vers 20 wordt ons duidelijk dat er sprake was van regen en storm en noodweer. En die 900 ijzeren strijdwagens, wat was het gevolg? Die zakten weg in de modder. Want die drooggevallen rivierbedding werd één grote modderpoel. Die vallei van Kizon, die werd veranderd in een modderstroom. De beek Kizon sleurde die ijzeren strijdwagens met zich mee. Die zakten weg. Totaal nutteloos, die ijzeren strijdwagens. Dat gewicht, u begrijpt het wel, het zakt zomaar weg in de grond. Je kunt er niks meer mee, waardeloos. En dit was door de hand van de Heere, zegt vers 15 van hoofdstuk 4. De overwinning, moeten we niet vergeten, is door de hand van de Heere. Hij die regen en wind bestuurt, de schepper van alle dingen. Hij staat overal boven. Maar zoals we zien, de Heere gaat opnieuw een vrouw gebruiken vanochtend. Een vrouw die gezegend is boven de vrouwen. Dat is ons derde punt. Een onverwachte verlossing. We hadden gezien een te verwachte vijand. We hebben geluisterd en gezien naar een moeder in Israël. En nu ten derde zien we een onverwachte verlossing. In de versen 17 tot 23. In vers 9 van hoofdstuk 4 hebben we al gezien dat de Heere Sisera zal overleveren in de hand van een vrouw. Dat was een profetie. Die werd gegeven door de profetes Deborah. Een vrouw zal deze grove strijder, deze plunderaar, deze verkrachter doden. En in vers 17 lezen we dat Sisera naar de tent van Jael vluchtte. De vrouw van Heber. Hé, daar is die naam Heber wel weer. We hadden van hem gehoord in vers 11, weet u wel. Daar werd Heber opeens genoemd. Zo onverwacht stond die tekst daar. En nu komen we opnieuw die naam Heber tegen. Ja, het zegt ons dat God de touwtjes in handen heeft. Hij bestuurt en niets is toevallig. Ook niet in onze wereld vandaag de dag. Sisera, hij werd uitgenodigd om in de tent van Jael te komen. Er was vrede tussen de koning Jabin en het huis van Heber. En Jael, zij sprak vriendelijke woorden. Maar het waren woorden met een ondertoon. Er zat iets achter. Jael nodigde Sisera uit om in haar tent te komen. Wat hij deed. En ze dekte hem zelfs toe met een deken. Wat een gastvrijheid, zouden we zeggen. Ze gaf hem zelfs melk te drinken toen hij vroeg om water. Slaap, kindje, slaap. Misschien hielp die melk hem wel om in een goede slaap te komen. Als je niet kon slapen, dan kreeg je als kind vroeger wel eens warme melk. Ik moest er even aan denken toen ik dit las. Nou, hier zien we zoiets gebeuren. Zij gaf hem melk te drinken. En hij kwam in een diepe slaap. En hier gaat die brute wreedaard onder zeil bij een vrouw. Hier gaat de vier sterrengeneraal. Hij geeft zich volledig aan haar over. Zijn mannelijkheid en zijn stoere taal, die zijn ver te zoeken. Want hij vraagt zelfs of Jael de wacht wil houden bij de ingang van de tent. Het is zelfs lachwekkend wat we hier lezen. Wat een vent. Hier is een vrouw die een machtig man domineert. Die over hem heerst. En er is hier geen sprake van een echte man. De schrijver van het boek Richteren spot als het ware met Gods vijanden. Hetzelfde als wat we kunnen horen als we dat zouden lezen in hoofdstuk 3. Daar komen we dan zo'nzelfde situatie tegen. Ja, zo vergaat het met hen die met God en met godsdienst spotten. Nu dat deze Sisera sliep, nam Jael een tentpin. Het opzetten van een tent, is goed om te weten, behoorde in die tijd tot de vrouw. Het was een taak van de vrouwen in die cultuur. Zij zetten de tent op. Dus Jael was geoefend met tentpinnen. Ze was een expert in dit werk, zouden we kunnen zeggen. Een specialist. Nou, dat kwam goed van pas. Deze tentpin was groot genoeg om door het hoofd van de vier sterrengeneraal te gaan. En zo gebeurde het. Want hoofdstuk 5, vers 27, ik stap weer even naar hoofdstuk 5, daar lezen we, tussen haar voeten kromde hij zich, viel hij, lag hij, tussen haar voeten kromde hij zich, viel hij. Waar hij zich kromde, daar viel hij geschonden. Deze vrouw, zij deed het werk van een man, in het doden van een generaal. Deze vrouw, Jael, was zelfs geen Israëlitische. Zij nam haar tentpin en zij deed wat ze moest doen in Gods voorzienigheid. Het werd een onverwachte verlossing. De vijand van God wordt verslagen, afgeslacht. En zo is het nog steeds met de vijanden van God als ze zich niet bekeren. Ja, Sisera, de misbruiker en mishandelaar van vrouwen, wordt nu zelf mishandeld door een vrouw. Zien we de spot hier in dit gedeelte? Een onverwachte verlossing. Dat was het. De eer ging naar een vrouw. Deborah had het gezegd. En die vrouw was Jael. Barak kreeg te zien waar Sisera was. Er was voor hem geen eer te behalen. En hoofdstuk 5, vers 24 tot 27 bezingt deze Jael. We zullen het nu niet lezen, maar u kunt dat voor uzelf doen. Als u later nog eens, misschien vandaag, hoofdstuk 5 leest. Ja, de kop van Sisera werd verbrijzeld. Nu even terug. Genesis 3, vers 15. Wat had Genesis 3, vers 15? Wat kunnen we daar lezen? Daar staat dat de kop van de slang vermorzeld zal worden. Dat er vijandschap zal zijn tussen het nageslacht met een hoofdletter van de vrouw en het nageslacht van de slang. Er zou een verlosser komen die de kop van de slang zou vermorzelen. Onverwachte verlossing. Of toch niet? Want het was toch voorzegd in Genesis 3 vers 15. Geboren uit een maagd die gezegend onder de vrouwen was, zei de engel. De Heer Jezus Christus is gekomen. En de oude Simeon zei over hem: dit kind, Jezus, is bestemd tot een val en opstanding van velen in Israël. Sisera is gevallen. Maar laat het voor ons zover niet komen. Want Jezus Christus nam onze zonden op zich. En hij is doorboord. Hij is verbrijzeld in onze plaats. Ziet u, het is niet nodig dat wij vallen, dat de zonde ons doorboort. Wij dienen immers een God die ons wil oprichten uit het modderig slijk van de beek Kizon. En die onze voeten plaatst op een rots, op Christus. Welzalig de man of de vrouw die op de Heer zijn vertrouwen stelt. Ook nu, in de tijd waarin wij leven. Amen. Laten we als antwoord op de preek zingen lied 120 uit de bundel van Johannes de Heer, waar we de woorden lezen: Heer, ik geef me aan u volkomen, ik leg mijn al hier voor u neer, opdat gij in mij zoudt wonen met uw geest, o Heer. En wat er verder volgt, lied 120 uit de bundel van Johannes de Heer.